Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen. We doen dat Psalm 89 en daarvan het 18e vers. Zijn schoonheid is vergaan, zijn troon ligt neergestort. Psalm 89 en daarvan het 18e vers. Aan u zal worden voorgelezen in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het tweede hoofdstuk, de versen 13 tot en met 23. Ik herhaal Matteüs 2 vanaf vers 13 tot het einde. Eerst doen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. We zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 113 vers 4. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, den enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit licht uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria, en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik blijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Matteüs 2 vanaf vers 13. Toen zij nu vertrokken waren, zie de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom, zeggende: sta op, neem tot u het kindeke en zijn moeder, en vlieg in Egypte, en wees al daar, totdat ik het u zeggen zal. Want Herodes zal het kindeke zoeken om hetzelfde te doden. Hij dan opgestaan zijnde, nam het kindeke en zijn moeder tot zich in de nacht, en vertrok naar Egypte, en was al daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Als Herodes zag dat hij van de wijze bedrogen was, toen werd hij zeer toornig, en enige afgezonden hebbende, heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in al deszelfs landpalen waren, van 2 jaren oud en daaronder, naar de tijd die hij van de wijze naadgerlijk onderzocht had. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende: een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet getroost wezen, omdat zij niet zijn. Toen Herodes nu gestorven was, zie, de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom in Egypte, zeggende: sta op, neem het kindeke en zijn moeder tot u, en trek in het land Israëls, want zij zijn gestorven die de ziel van het kindeke zochten. Hij dan opgestaan zijnde, heeft tot zich genomen het kindeke en zijn moeder, en is gekomen in het land Israëls. Maar als hij hoorde dat Archelaus in Judea koning was, in de plaats van zijn vader Herodes, vreesde hij daarheen te gaan. Maar door goddelijke openbaring vermaand in de droom, is hij vertrokken in de delen van Galilea. En daar gekomen zijnde nam hij zijn woonplaats in de stad genaamd Nazareth, opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is, dat hij Nazarener zal geheten worden.
Gemeente, we gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 137, de versen 1, 2 en 3. Wij zaten neer, wij weenden langs de zomen. Psalm 137, vers 1, 2 en 3. Ondertussen wordt er gecollecteerd, Heer, zegenen u en uw gaven.
Thank you.
Gemeente, we lezen nu eerst het gedeelte waar we vanmorgen nog een ogenblik bij stil willen staan. Dat is Matteüs 2, de versen 16, 17 en 18. Daar lezen we in de Bijbel het volgende. Als Herodes zag dat hij van de wijzen bedrogen was, toen werd hij zeer toornig. En enigen afgezonden hebben, heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in al deszelfs landpalen waren, van 2 jaar oud en daaronder, naar de tijd die hij van de wijzen naarstiglijk onderzocht had. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende: een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen, omdat zij niet zijn. Gemeente, de geschiedenis van het kerstfeest wordt ons in de Bijbel beschreven. Lucas 2, vers 7. En ze baarde haar eerstgeboren zoon. Vervolgens overdenken we dan veelal in de kerstdagen de andere geschiedenissen die rondom die geboorte in de Bijbel staan. Bijvoorbeeld de komst van de herders naar de kribbe. Hier in het evangelie van Matteüs de komst van de wijzen naar Bethlehem. De komst van Simeon naar de tempel. De komst van de oude Anna die insgelijks de Heere heeft beleden. En dat zijn natuurlijk mooie, leerzame en ontroerende geschiedenissen. We zouden er wellicht nog veel meer van willen horen en lezen in de Bijbel. En wat kan dat tot nut en tot onderwijs zijn van een behoeftige ziel? De herders die in de nacht dat kindje hebben aanbeden. De wijzen, heidense mannen die op het zien van de ster zijn gegaan en 1200 kilometer hebben afgelegd. Kosten nog moeite hebben gespaard om dat koningskind te mogen aanschouwen. Er was een behoefte gewekt in hun hart om deze koning te zien. En dat zijn ontroerende en dat zijn leerzame en vertroostende dingen. En vanmorgen, ja, Herodes heeft omgebracht zo tussen de 20 en de 30 kinderen in Bethlehem. Het valt een beetje uit de toon, die geschiedenis. Past dat nou eigenlijk wel bij het kerstfeest om dat hier te overdenken? En waarom heeft de Heilige Geest dat nou op laten nemen in Matteüs 2? Misschien had u het heel anders gedaan. Misschien had u nog wel een van die vertroostende geschiedenissen willen lezen over mensen, Joodse mensen, die zouden komen in Bethlehem. Maar de Heilige Geest laat iets anders opschuiven. Zeker de wijzen zijn gekomen. De Heer Jezus is naar Egypte gevlucht, we hebben het gisteren overdacht. En teruggekomen, God heeft zijn zoon uit Egypte geroepen. En nu tenslotte de kindermoord. Ja, als je dat nou zo leest, zo die Bijbelgedeelte zo overdenkt en bepeinst, dan is het een geschiedenis die 2000 jaar geleden plaatsvond. En eigenlijk is er vandaag de dag nog niet zo heel veel veranderd. Of wel? Ook nu sterven er kinderen door oorlogsgeweld. Ook nu komen er honderden kinderen per maand, per dag soms om de honger. Ook nu zijn er vele mensen, onschuldige mensen vaak, die door allerlei geweld en geweldhebbers omkomen, door aanslagen. Dat zijn hele ernstige zaken in deze wereld. Hoe gaan we daar nou mee om? Wat is het Bijbellicht wat op deze zaken valt? En dan blijkt dat deze geschiedenis ook vandaag de dag zo helemaal past bij de kerstboodschap, en dat de Heer in de Bijbel antwoorden geeft op die ontzaglijk moeilijke vragen van het lijden van onschuldigen. Want daar gaat het in deze geschiedenis. Wat doet God nou met al dat lijden in deze wereld? En is dat koninkind daar misschien ook voor gekomen? Nou, dat antwoord ja. Wij ook voor gekomen. Dan zullen we merken dat in deze geschiedenis, naast het feit van die kindermoord, ook een boodschap ligt voor de kerk van alle eeuwen, voor de kinderen Gods in deze wereld. God zal recht doen. En ontsnapt niets aan zijn gerechtigheid. Dat zal hij in het koningskind bewijzen. Laten we maar snel naar dit gedeelte gaan. En er samen zo vanmorgen eens wat over nadenken. De kindermoord in Bethlehem. We letten dan eerst op het feit. Dat is vers 16. En in de tweede plaats de betekenis. En dat is vers 17 en 18. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia enzovoorts. We hebben gisteren al gezien, Matteüs schreef voor Joden. Elke Jood die iets leest uit het Oude Testament, die weet, opzoeken en nalezen. Wat staat daar eigenlijk? Wat wordt daar in het Oude Testament, in de profetie van Jeremia, bedoeld? En dan zullen we merken dat dit een hele diepe bedoeling heeft. Wat hier gebeurde in Bethlehem. Gemeente, hoofdstuk 2 van het evangelie van Matteüs bestaat uit 4 delen. In de eerste plaats hebben we de geschiedenis van de wijzen. Mannen die een teken hebben gezien aan de hemel. En zijn gekomen. Onder eigenlijk dat die mensen kwamen. Want in tegenstelling tot de schriftgeleerden die de boeken hadden van het Oude Testament en daar de hele dag in zaten te lezen en niet zijn gekomen, zijn de wijzen op één teken wel gekomen. Heel wonderlijk dus. Nou, die schriftgeleerden kenden de liefde Gods niet in hun hart, die wijzen wel. En daarom zijn ze gekomen. En zo bouwt God rond de kribbe ook zijn volk uit het heidendom, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. In tweede plaats de vlucht naar Egypte. We hebben gisteren gezien hoe troostvol eigenlijk die geschiedenis is. Want God heeft eerst het volk bij de uittocht uit Egypte geleid. En die uittocht onder leiding van Mozes is geëindigd met de verwoesting van de tempel door de Babyloniërs. Het is de eerste keer dat God zijn zoon Israël uit Egypte riep. Eindigde in een verwoesting. De tweede keer heeft God weer zijn zoon uit ballingschap geroepen, uit de Babylonische ballingschap. En dat eindigde met de verwoesting van de tempel door de Romeinen, 70 na Christus. De tweede keer dat het mislukte. En nu roept God voor de derde keer zijn zoon uit Egypte. Nou, zou het nou weer mislukken? Nee. Deze keer zal het niet mislukken. Deze koning ligt in de kribbe. Deze koning gaat naar het kruis. En in deze koning bouwt God zijn kerk. Het nieuwe Jeruzalem. Dat uit de hemel neerdaalt. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dat is de troost van dit gedeelte. En nu komen we bij het derde stukje in het Matteüs-evangelie. De kindermoord en dan tenslotte de terugkeer uit Egypte. Hoe Jozef en Maria zich in Nazareth gaan vestigen en de Heer Jezus een Nazarener genaamd wordt. De kindermoord. Wat een ernstige, wat een aangrijpende geschiedenis. Bethlehem was een klein dorpje. Een belangrijk dorp, dat wel. Want er stond in de profetie, en ge Bethlehem Efrata, zat te klein om te wezen onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen. In het dorp woonden ongeveer 1000 mensen. En op het totaal van 1000 mensen zijn er waarschijnlijk tussen de 20 en de 30 kinderen van onder de 2 jaar. En nadat Herodes begrepen heeft dat de wijzen niet bij hem terugkomen, wordt hij boos, toornig, zegt de Bijbel. En deze Herodes de Grote, de man dus van de kindermoord, heeft al een heel lang leven achter zich. Hij leeft ongeveer aan het einde van zijn aardse leven. En het hele leven van deze Herodes wordt gekenmerkt door bruutheid en goddeloosheid. Het was een regeerder. Een man die dus steeds probeerde om zijn positie te handhaven. We zouden vandaag de dag zeggen een dictator. In vergelijking bijvoorbeeld met Hitler, Stalin en andere mensen van dat slag. En die dus nergens voor terugdeinsden. De man had 10 vrouwen en verschillende van is die laten vermoorden. De man had ook vele kinderen en als hij dacht dat een zoon pretenties had op de troon, dan liet hij hem vermoorden. Was trouwens wel een algemeen gebruik in het Romeinse Rijk. Dat iemand die je bedreigde op het niveau van de heerschappij, die werd uit de weg geruimd of die moest zichzelf het leven benemen. Er zijn maar weinig keizers die een natuurlijke dood zijn gestorven. En zo ook Herodes. Een man die helemaal past bij de regerende elites van die dagen. Een man die dus er niet voor terugdeinst om medemensen zo nodig te vermoorden. En deze man die hoort van de wijzen dat er een kindje is geboren in Bethlehem. Een lood uit het geslacht en uit de nakomeling van David. Van de wijzen. In Bethlehem. En dat is een bedreiging voor zijn macht. En dus grijpt hij in. En doet hij op een verschrikkelijke manier. Want hij zegt tegen de soldaten, ja, er is een kindje geboren. Die wijzen zijn niet teruggekomen. En dan moeten we het zeker maar voor het onzekere nemen. Kijk maar goed of er kinderen al kunnen lopen of fatsoenlijk kunnen lopen. Dat is zo bij 2 jaar, dan kan een kind fatsoenlijk lopen. En alles kinderen, jongetjes die niet fatsoenlijk kunnen lopen, die dood je. Maar misschien is dat kind, dat koningskind, ergens verborgen. Of misschien hebben die Bethlehem mensen hem wel wat anders mee gedaan. Dat moet worden uitgeroeid. En zo worden er tussen de 20 en de 30 kinderen in Bethlehem vermoord. Nou, dat is de geschiedenis, dat is het feit. En als we even gaan nadenken over dat feit. Nadenken over dat 16e vers. Gemeente, dan. Nou, dat is toch de eerste gedachte die bij ons opkomt. Wat is dit aangrijpend? Wat is dit erg? En dat is het ook. Hoe komt dat nou dat dit gebeurt en dat deze man tot deze dingen in staat is? Dat is eigenlijk niet eens zo heel moeilijk. Als we een beetje nadenken, dan kunnen we allemaal het antwoord vanuit de Bijbel wel geven. Hoe komt dat nou? Hoe komt dat nou dat Kain Abel doodsloeg? Hoe komt dat nou dat Farao de kinderen in de Nijl liet werpen? Hoe komt dat nou dat Agab Nabot liet vermoorden? En hoe komt het nou dat David Uria liet vermoorden omdat hij in de weg stond? Hoe komt dat? De gemeente is toch heel simpel, heel eenvoudig, heel helder. Dat komt omdat er in Genesis 3 wat is gebeurd. Namelijk de zondeval. Dat is niet een of andere lang geschiedenis van lang geleden. Dat is niet een of andere geschiedenis die we kunnen bijschrijven in de boeken van het verleden. De zondeval. Met haar enorme stroom van ellende. Reikt ook tot in Bethlehem. En legt ook beslag op dat hart van Herodes. Hij is een gevallen mens. En dat is het eerste wat we van deze gebeurtenis moeten leren. Hiertoe zijn gevallen mensen in staat. En hier gaan gevallen mensen mee door. Ook vandaag. Want er worden in Nederland 30.000 abortussen gepleegd. Onschuldige kinderen. Die worden weggenomen uit de baarmoeder. In deze wereld sterven er kinderen en onschuldige mensen aan de honger. En in ons land worden onschuldige kinderen misbruikt, verwoest voor hun leven. Dat bewerkt de zondeval. Dat bewerkt onze opstand tegen God. Herodes is niet een of andere bruut die heel ver van ons weg staat, waar wij fatsoenlijke mensen maar weinig mee te maken hebben. Laat toch die gedachte niet toe in uw leven. Herodes is een man die, als we heel eerlijk zijn, heel dichtbij komt in ons leven. Herodes is een man die in de omstandigheden waarin hij verkeerde precies deed wat alle andere heersers zouden doen. Herodes was zo'n man, zo'n regeerder, zo'n Oosterse dictator, weet u wel. Die zijn troon en zijn macht behield, koste wat het kost. Hij was in de gelegenheid om dit te doen. En de gelegenheid schept de dief. Komt het al heel dichtbij? Komt het ook al dicht bij u? Adamskinderen. Die werkelijk waar tot alles in staat zijn. De een in zijn gedachten. De ander misschien met zijn woorden. En hier Herodes heeft de macht toe met zijn daden. 20, 30 kinderen zijn het slachtoffer. Hoe lang breekt gij ons bloed? Van degene die op de aarde zijn. En dat is de wereld waarin de Jezus vrijwillig wilde komen. Deze wereld. Niet de wereld van voor het paradijs. De wereld van na het paradijs. De wereld van moordenaars en opstandelingen. Daarin werd hij, de zondeloze, geboren. Zullen we nog eens kijken. Dan ontmoeten we in het 16e vers de natuurlijke, de gevallen mens met zijn daden. Maar er komt nog iemand. Wat zit er achter die gevallen mens? Doet Herodes dat nou uit zichzelf? Ja, uit zichzelf. Hij doet het geheel vrijwillig. Hoewel door de omstandigheden ertoe in de mogelijkheden gesteld. Maar zit er dan niet een geestelijke kracht? Ja, die zit er ook nog achter. Want dat in de tweede plaats. En laten we dat ook nooit vergeten. Herodes is een instrument in de handen van de duivel. En hier in deze tekst kunnen we eenvoudig lezen waartoe de duivel in deze wereld in staat is en wat hij beoogt. Namelijk verwoesting, vernietiging, moord en doodslag. Deze wereld is het terrein van de overste van deze wereld. En deze wereld ligt in de greep van de vorst der duisternis. En keer op keer komen we de werken van de duisternis en van de duivel tegen. Het begint al in Genesis 3. Maar de duivel is het ook. Tegen de ongevallen mensheid. En de mensheid heeft verleid. Hoewel Adam en Eva moed en vrijwillig van God zijn afgevallen. We komen de duivel tegen. Hier bij de geboortegeschiedenis. We komen hem tegen in de baarmoeder van Rebecca. Als Esau en Jacob een strijd voeren op leven en dood. Dan zit Esau's bedoeling om Jacob te doden, te vermoorden. En daar zit de macht van de duisternis achter. We komen de duivel tegen in Egypte. Als alle jongetjes in de Nijl worden geworpen. Vergis u niet, gemeente. De duivel is een moordenaar, een mensenmoorder vanuit zijn beginsel. De duivel vindt het prima als we niet in hem geloven. Dan kan hij ongestoord zijn verwoestend werk verrichten. De boze macht vindt het heel aangenaam als mensen zich openstellen voor hem door allerlei verleidingen in deze wereld. Want dan kan hij zomaar stil zijn gang gaan. Mensenlevens verwoesten en mensenlevens meeslepen naar een eeuwig verderf. We hebben er geen besef van hoe gemeen, hoe listig en hoe verwoestend het werk van de Satan is. Als men één niet geweten heeft. En die kwam ook om de werken van de duivel te verbreken. Dat is het kind van de kribbe. En tegenover Herodes en de macht van de Satan. De koning van de kribbe. Hij kwam om de werken van de duivel te verbreken. Hij is daartoe ook in staat. Hij is God en mens in één persoon. Hij werd door de Satan verzocht en hij bleef staande 40 dagen lang. Op het kruis van Golgotha hebben alle machten van de hel geprobeerd om deze heiland tot struikelen te brengen. En heeft getriomfeerd met de taal van Psalm 22 op zijn lippen. De macht van de vorst der duisternis, die ook vandaag zich baanbreekt in muziek, in zijn greep door middel van de moderne media, die intrek neemt meer en meer in de harten van mensen. En die ons meesleept, stapje voor stapje, naar een eeuwige rampzaligheid. Hier lezen we, waar het de duivel om begonnen is, namelijk verwoesting, moord en doodslag. Ben je er bang voor? Wees maar bang voor die Satan. En voor die overste van de boosheden in de lucht. Paulus schrijft over de vurige pijlen. De vorst der duisternis. Dan nog eens kijken naar tekst vers 16. Dan komen we ook bij de moeders van deze kinderen. Herodes bedrogen. We lezen in vers 17 en 18 over gekerm, geween. Wat zijn dat ingrijpende gebeurtenissen geweest 2000 jaar geleden? Wat zien we hierin ook? De zwakte van het menselijke geslacht. Daar komen die soldaten Bethlehem binnen. Huis na huis gaan ze binnen. Stel dat er een 300 huizen stonden, of 250. Huis 1, kind hier, jongetje. Zwaard erin. Dood. Huis 2. Oh, een meisje. Het mag blijven leven. Huis 3. Zo ging dat. Op een gruwelijke manier. Zullen die moeders, die soldaten aangevlogen, gewoon hun werk gaan doen. Ze bekommerden zich om niks. Ze hadden een bevel en ze hebben dat bevel uitgevoerd. En zo vloeide dat bloed. Er stonden daar machteloze moeders en vaders. Schreeuwen bij hun dode kinderen. Herodes gaf er niet om. De duivel had daar een geweldig vermaak in. Daar is hij voor op de aarde om leed en droefheid te bewerken. En de moeders stonden daar met lege handen, machteloze mensen. We hebben er geen besef van hoe machteloos een mens wel niet is. Het licht van de macht van de duivel, van de macht van de zonde, de heerschappij van de boosheid. Die moeders kwamen het aan de weet. We kunnen er niet één redden. De soldaten zijn de huisjes doorgegaan. Elk kind beneden de twee, elk jongetje werd vermoord. Zullen die ouders gehuild hebben? Zullen die moeders gekermd hebben? Wat is de zonde toch een verwoestende macht in deze wereld? En wat zijn gevallen mensen, hopeloze schepselen, machteloze wezens, het licht wat hier en wat de zonde uitwerkt. Heb u dat ook al ondervonden? Heb jij het al ondervonden? Enorme overmacht van de duivelen van de zonde. En dat we daar niet tegen opgewassen zijn. Daar kunnen we in ons spreken niet tegenop. Daar kunnen we met onze daden niet tegenop. Oh, ik kan me zo voorstellen, een moeder die zo'n soldaat aanvliegt. En waarschijnlijk zelf werd bedreigd. Blijf van mijn kind af. Mevrouw weg. Ze wordt gegrepen. Haar kind wordt gedood. Machteloze moeders. Machteloze vaders. En zo is het ook vandaag nog, gemeente. Jong en oud. In het licht van de zonde komen in deze wereld machteloze mensen tegen. De discipelen waren niet eens in staat om 1 uur met de zaligmaker te waken. Adam en Eva, zelfs voor de zondeval, waren niet in staat om staande te blijven. Ze zijn niet staande gebleven, ze waren wel in staat, maar ze zijn niet staande gebleven. Wie is er dan in staat om die macht van de zonde te breken? En niemand. Niemand op de aarde. Houdt die verschrikkelijke macht van de zonde tegen. U niet en ik niet. Het is net een dijk doorbraken. Die doorbreekt en niemand houdt dat water tegen. We zijn allemaal in de greep van de zonde. Zijn machteloze mens. En juist in die wereld kwam de Almachtige. Het slot van dit evangelie zegt: mij is gegeven alle macht. De hemel en op de aarde. Hij is in staat om de zonde macht te breken. Hij heeft het toch gedaan ook. Er staat in de Bijbel. Of ook iets te leren van de machteloosheid. Een gevallen mens. En tenslotte nog één ding. En dan gaan we naar onze tweede gedachte. Vers 17 begint met toen. Dat is net een beetje anders als bijvoorbeeld bij vers 15. Want als je Matthäus dan citeert, dan staat er in vers 15: op dat vervuld zou worden. Dat staat hier niet. Er staat hier: toen is vervuld geworden. Wat betekent dat? Waarom een ander woordje? In het Grieks ook een ander woordje. Waarom? Gemeente, Matthäus wil hier iets duidelijk maken. Dat die gruweldaad van Herodes, waar ons allen de haren bij te bergen rijzen, maar die zich ook vandaag op allerlei niveaus buiten in de kerk herhaalt, dat die gruweldaad niet zijn oorsprong vindt in God. In die zin dat God er de schuld van draagt. Want God is de oorzaak niet van het kwaad. God is niet de bron van het kwaad, maar de bron van het goede. Maar het gaat niet buiten Gods raad om. Valt wel binnen Gods besluit. Ook deze geschiedenis is van eeuwigheid door God bepaald. Dat dit gebeuren zou. Is God niet de schuld van. Verder zij de almachtige van onrecht. Maar het valt wel binnen Gods raad. Binnen de besluiten Gods. En gemeente, het is niet zo toevallig hoor. Leed op de wereld. Dat is niet toeval. Zo van, ja, nou, dat is nou eenmaal, dat komt nou over ons en we kunnen er verder ook niet veel aan doen. En de ene pech en de andere heeft geluk. En... Nee. Het heeft wel een bedoeling. En nu kunnen wij God daarin niet begrijpen. Waarom? Werden er 10 kinderen op 1 keer van Job weggenomen? Waarom werden de jongetjes in de Nijl gegooid? Waarom werd Abel gedood door Kain en zijn broer? Waarom werden die kinderen in Bethlehem vermoord? En waarom worden er vandaag de dag nog kinderen lichamelijk in de baarmoeder vermoord? Kinderen geestelijk vermoord omdat ze geen goed geestelijk voedsel krijgen? Waarom? Geen toeval. God heeft dat van eeuwigheid bepaald, ligt in Gods hand, gemeente. En dat is de rust voor de kerk. We hoeven niet in paniek, in wanhoop om ons heen te kijken. De Heere regeert. Ook over het kwaad. Ja, juist over het kwaad. Alhoewel, en dat kunnen we niet begrijpen. Daar is verstand gewoon veel te klein voor. Daar zijn we ook onmachtig voor. We kunnen het niet narekenen. Het zit u zo prachtig in het boek Job. Job heeft heel wat meegemaakt in zijn leven. Zijn bezittingen verloren. 10 kinderen naar het graf gebracht op 1 dag. Zijn vrouw die zegt, maak er een einde aan. Zijn vrienden die hem in de steek laten. Zijn lichaam dat ziek wordt en dan zit hij alleen op de ashoop. En hoe eindigt dat boek van Job? Gaat nou aan het einde van dat boek Job. De Heere tegen Job zeggen. Job, dat zal ik je nou eens haarfijn uitleggen waarom dit gebeurt. Nee. Dat legt God helemaal niet uit. Weet u aan het eind van het boek Job. Dan zegt de Heere tegen Job. Job, kom eens hier. Zie je die grote dieren. De behemoot. Heb ik gemaakt. Kijk eens naar de lucht, zie je daar de sterren, de Orion enzovoort. Heb ik gemaakt. Ik ben die grote en alwijze God. Job, en jouw verstand is zo klein. Jij kunt dat niet begrijpen. Maar weet je, vertrouw er al maar. Vertrouwen. Maar nu ziet u mijn oog. En daarom verfoei ik mij in stof en as. Dit kunnen wij niet begrijpen. We mogen er wel op vertrouwen. Dat God er zijn bedoelingen mee heeft. En daar gaan we in onze tweede gedachte bij stilstaan. Als de Matthäus er een citaat aan toevoegt uit de Bijbel. Om ons nu de bedoeling hiervan duidelijk te maken. Maar dit gaan we samen zingen. Dat doen we op Psalm 144 en daarvan het tweede vers. 144 vers 2. Gemeente, we lopen allemaal een beetje het gevaar dat we rond het kerstfeest een wat gevoelsmatige benadering opbouwen. En dat het o zo fijn is dat de Heer Jezus is geboren. En dat die geschiedenis van de herders ons zo kan ontroeren. Een kribbe, wat schapen, een paar herders. En dat dan Anna en Simeon in de tempel ook hele mooie dingen zeggen over de gekomen zaligmaker. En dat we dan een evangelie krijgen wat ons aanspreekt en wat ons, ja, toch wel veel te denken geeft en zo wat kan bemoedigen. Want het is zo aangenaam, het is zo mooi, het is zo lief. Want deze geschiedenis brengt ons weer in de realiteit. En die prikt al die zeepbellen van ons door. Want het gaat in kerstfeest om de vernedering van de zaligmaker. En in deze wereld kwam hij. In deze wereld van moord en doodslag. In deze wereld van opstand tegen God. En daarom is dit een wezenlijk onderdeel van de kerstgeschiedenis. Dat we vooral niet zouden vergeten waarom de zaligmaker naar de wereld komt. En in welke wereld hij komt. Niet de mooie wereld van voor de zondeval. Dat is deze vloekdragende wereld. En daarin wilde en daar is hij gekomen. En dan gaat Matthäus iets citeren uit de Bijbel. Ik heb al gezegd, en ik herhaal dat nog maar even wat ik gisteren ook heb gezegd. Matthäus schreef voor Joden. Joden-christenen. En de Joden weten heel goed, als je een tekst uit het Oude Testament citeert, dan moet je die tekst opzoeken en dan verder lezen. Als wij bijvoorbeeld horen in het vierde kruiswoord dat de Heer Jezus zegt, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dan wil de Heer Jezus daarmee uitdrukking geven wat er in zijn hart leeft en wat hij in de grootste worsteling van zijn leven heeft overdacht, namelijk Psalm 22. Die hele psalm. Hiervoor heeft Matthäus dat ook al gedaan. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Toen hebben we gezien uit Hosea 11 wat daar staat. Dat God van zijn belofte niet af kan. En dat hij zijn belofte dan tenslotte volvoert in de komst van zijn zoon uit Egypte. Dat stond in Hosea 11. En nu 17 en 18. Ik ga het eerst even voorlezen. Want dat legt dan, dat gaat ons de bedoeling duidelijk maken van de vermelding van die kindermoord. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende: een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet getroost wezen, omdat ze niet zijn. Dat is een citaat uit de profetieën van Jeremia. En we vinden dat in Jeremia 31 vers 5. Dit is geen citaat uit de Griekse vertaling. Het komt nog veel dichter bij de Hebreeuwse vertaling. Is op enigszins vrije manier wordt hier door Matthäus geciteerd. En dan gaan we dat stukje waaruit het geciteerd wordt even lezen in het Oude Testament. En dan bladeren we naar Jeremia 31 en beginnen bij vers 15 te lezen. Zo zegt de Heer: er is een stem gehoord in Rama, een klagen, een zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen. Ze weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat ze niet meer zijn. Zo zegt de Heer: bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw arbeid. Spreek de Heer, want ze zullen uit des vijands land wederkomen. Er is verwachting voor uw nakomelingen, spreek de Heer, want uw kinderen zullen wederkomen tot hun zandpalen. Dat stukje. Het 15 vers wordt geciteerd en het is de bedoeling dat wij het 16, 17 erbij lezen. Wat staat er dan eigenlijk, gemeente? Wat staat er in het Oude Testament? We lezen de naam van Rachel. Rachel is een stammoeder van het volk van Israël. Uit Rachel is Jozef geboren en Benjamin. En uit Jozef is weer voortgekomen Efraïm en Manasse. Dus Rachel is de stammoeder van drie stammen van Israël. Efraïm, Manasse en Benjamin. De tweede plaats wordt hier genoemd, het stadje Rama. Van waar Rama? Nou, Rama, dat lag op het grensgebied tussen het 10-stammenrijk en het 2-stammenrijk. Rachel beweent haar kinderen. Wat bedoelt de profeet hier? Hij bedoelt de stammoeder van Israël, dat het volk van Israël in de eerste plaats beweent wat er gebeurde bij de wegvoering van het 10-stammenrijk naar Assyrië en de verwoesting van Samaria. Waarover we kunnen lezen in Hosea 14, hoe zelfs de baarmoeder van de vrouwen werd opengesneden, de kinderen werden gedood, de feest verschrikkelijke taferelen hebben toen plaatsgevonden. Om te huiveren. Rachel beween daar kinderen. Kinderen, jonge mannen, vermoord, gedood door de Assyriërs. Op het grensstadje Rama zien we Rachel bij wijze van spreken wenen. En later, 722 voor Christus, werd Samaria verwoest. 586 voor Christus. Het Jeruzalem verwoest en de tempel verbrand. En toen herhaalde datzelfde zich onder de stam van Benjamin. Eerst de stam van Efraïm en Manasse, weggevoerd in Assyrische ballingschap. Een anderhalve eeuw later. De twee stammenrijk, waaronder Benjamin, weggevoerd naar Babel. En weer diezelfde taferelen. Jongeren en ouderen vermoord door het zwaard van de Babyloniërs. Rachel beween daar kinderen. Vandaar dat er ook staat in de tekst. Geween, gekerm, geklag. Ontzettende taferelen. Jeremia boodschapte het hier. Vers 15, dat dat gebeurt. En dat het gebeurd is. Want als Jeremia dit schrijft, dan schrijft als het ware dat dit gebeurt. Hij is profeet en hij vertelt dat er de toekomst zal gebeuren. Wat gebeurd is met het 10-stammenrijk. Wat zal gebeuren met het 2-stammenrijk. Met Benjamin. En dan voegt hij er iets aan toe. En daar gaat het om eigenlijk. Maar vers 15 komen bij vers 16. Vers 16 komen bij vers 17. Zo zegt de Heer. Bedwing uw stem van geween. En uw ogen van tranen. Want er is loon voor uw arbeid. En in vers 17 is verwachting voor uw nakomelingen. En nu gaan we naar Bethlehem. Zie die moeder zitten. De lijkjes van hun kinderen. 20 tot 30 kinderen. We horen als het ware het geschreeuw in die woningen. Van ouders die in wanhoop staan bij hun kinderen. En dan komt de boodschap van Matthäus. Bedwing uw tranen. Want er is verwachting. Verwachting. Ja. Ook in die omstandigheden. Waar je bij zou spreken radeloos en reddeloos zou worden van de nood en van de ellende. Komt er een woord van God, er is verwachting. Bedwing uw tranen. God zegt niet, u mag niet huilen, nee, bedwing, let op. Tegenover dit gruwelkwaad van Herodes staat ook een boodschap van God. Wat zou die boodschap nou zijn? Wat zou nou die verwachting zijn? Waar hier Matthäus op wil wijzen. En waar hij die moeders, die radeloze moeders in Bethlehem. En als we deze geschiedenis overdenken in ons leven, zouden kunnen overdenken. Wat is dan die boodschap van verwachting? Ik zal een paar dingen noemen. Er is verwachting. Daarmee wordt het leed niet weggewist in de zin van, het gaat wel weer over. Nee, er is een boodschap. Ook in die geweldige verwoesting daar in die woningen in Bethlehem. Ook in die moeders die bij wijze van spreken bijna dol worden wat er geboord is in hun gezin en in hun huwelijksleven. Hun lieve kind wat ze net hebben opgevoed, de borst hebben gegeven, vermoord door de soldaten van Herodes. We kunnen als mensen daar wat tegen zeggen. Help niet hoor. Je kunt dat tegen jezelf zeggen. Op de boodschap van God. Bedwing uw tranen. Er is verwachting. Hoezo? Sommigen zijn van oordeel dat die kinderen allemaal kinderen God zijn. Dat het de eerste martelaren zijn van de christelijke kerk. Dat kan. Hele orthodoxe verklaren zeggen dat. Of de laatste martelaren van het oude verbond, zoals Abel de martelaar is van het oude verbond en zoveel andere Nabot. Een hele treffende gedachte. En die kinderen, als dat waar is, vanuit de tijd opgenomen in de storeloze eeuwigheid, thuisgekomen. Bedwing uw tranen, er is verwachting. Maar we weten dat niet zeker en het zou kunnen, we laten het liggen voor de verklaarders die daar op wijzen. Zullen we een paar dingen noemen wat nou die verwachting is? Dan weet u, dat het eerste is wat gewoon opkomt. Die Herodes die dat deed. Een oude man inmiddels. Hij zit bijna het allerlaatste jaar van zijn regering. Hij heeft een hele reeks gruweldaden gepleegd. Dit is er maar één van wat hij gedaan heeft. God maakt er wel een keer een einde aan hoor. Stop er een keer. Al die gruwelen in deze wereld. Denk erom gemeente. Al die verschrikkelijke dingen op deze aard. Komt een keer een einde aan. God maakt daar een keer een einde aan. Het valt niet buiten Gods raad. Zoals de zondeval ook niet buiten Gods raad viel. En we mogen net zo ver gaan, ook die moordenaar Herodes, als dat God heeft bepaald, verder niet. Dat is het eerste. Het kwaad heeft de grens die God hem stelt, verder niet. Wat er ook gebeurt in deze wereld, die grens mag de duivel niet over. Zullen we dat onthouden? Dat ook onthouden met de moeilijke dingen in ons leven. Tweede plaats. Kwaad van Herodes. Blijf niet ongestraft. En er komt bij een hele diepe Bijbelse gedachte. Bedwing uw tranen. Er is verwachting. Moeders in Bethlehem. U hoeft u zelf niet te rekenen op die soldaten. U hoeft ze niet aan te vliegen. U hoeft de rode bij wijze van spreken niet voor het gerecht te slepen, want dat zal geen enkele uitwerking hebben. Maar deze man zal binnenkort God ontmoeten. En daar staat hij. En heel zijn schande. En is een leger en dan zal hij geoordeeld worden. Nadat in het lichaam is geschied. De oordelen Gods zijn een troost voor de kinderen Gods. In Openbaringen 6 daar lezen we. Hoe lang breekt gij ons bloed niet? Van degene die op de aarde wonen. Kwaad kan niet ongestraft zijn gang gaan in deze wereld. Het is er wel. Het werd een ontzettende verwoesting. Het geeft een enorme zee van leed. Denk erom. Kwaad heeft nooit het laatste woord. God heeft het laatste woord. En daarom zegt de Bijbel, geef het over in dien die rechtvaardiglijk oordeelt. Er komt een dag des gerichts. En dan zal het vreselijk zijn om te vallen in de handen van de levende God. En u was bang voor die dag. God een einde maakt aan uw leven. Dus u met een onverzoende conscientie God moet ontmoeten. Dat alle dingen naakt en geopenbaard zijn voor degene met wie we te doen hebben. Het eindoordeel is tot troost van de kinderen Gods in de Bijbel opgenomen. Maar het mag ons ook tot waarschuwing zijn. Want het is ontzaggelijk om te vallen in de handen van de levende God. Zullen we dat ook vanmorgen niet vergeten? Zullen we dat in het luisteren niet vergeten? Zullen we het rond de kerstgeschiedenis niet vergeten? Dit kind kwam ook op de aarde, niet om de vrede, maar om het zwaard. De oude Simeon heeft gezegd, een zwaard zal door uw ziel gaan. Deze gezet tot een val en opstanding van velen in Israël. Rondom dit kind vallen beslissingen. Eeuwige beslissingen. En daarom Rachel, kerk des Heren, bedwing uw tranen. Er is, verwacht u dat God het kwade eenmaal zal wekken in de tweede plaats. Er is verwachting. Nou, waarom? Ja, omdat de krib op de aarde heeft gestaan. Omdat die koning is geboren. Omdat hij tot zonde werd gemaakt. En de vloek van de zonde heeft gedragen. Waartoe mensen niet in staat zijn. Waartoe u en ik niet in staat ben. Waartoe niemand, ook niet van de profeten, ook niet Mozes toe in staat is. Dat heeft de Zoon des Mensen gedaan. Hij heeft de schuld op zich genomen. De vloek der zonde op zich genomen. Hij werd een vloek, opdat hij degene die onder de wet waren, zou verlossen van de vloek der wet. Er kwam een zaligmaker, om juist ook van deze dingen te verlossen. Er kwam een zaligmaker, die tot op het kruis van Golgotha heeft omgezien naar een moordenaar. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat is voor ons verstand niet te begrijpen. Dat nog in deze wereld die krib heeft gestaan. Nee, Herodes hoorde daar niet bij. Die andere moordenaar wilde daar ook niet voor buigen. En die ene, weet u, die heeft wel gebogen. En allen die buigen, mogen weten dat er in deze heiland een verwachting is. Omdat hij de pers heeft getreden. Hij veracht was aan de onwaarde stonden de mens. Hij liet zich doden. Als gevolg van de zonde die op hem werd gelegd. En zo heeft hij de eeuwige verzoening teweeggebracht. Ben u onder Herodes gekomen? Want daar komt het voor u en voor mij op aan, hè? Dat we niet boven die Herodes gaan staan, maar dat we er nou onder komen. En dat we samen met die moordenaar aan het kruis leren belijden. Wij toch rechtvaardig, wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Dan is er verwachting. Dan is er uitkomst. En dan tenslotte nog één ding en dan gaan we eindigen. Deze zaligmaker heeft verwachting in de tijd. En Paulus schrijft in de Romeinenbrief dat het lijden deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen. tegen de heerlijkheid die ons zal geopenbaard worden. Moeders in Bethlehem, deze heiland brengt een wereld tot stand waarin deze dingen niet meer zijn zullen. Maar wel God zal zijn alles en in allen waarin hij al zijn uitverkorenen zal thuis halen. En ze eeuwig zich zullen verblijden in het Lam Gods. En die vernieuwde schepping zullen wandelen. Er is verwachting. Niet bij u. Niet bij mensen. In deze heiland die gekomen is. En hij is de schepper van de nieuwe hemel en van de nieuwe aarde. Waarop gerechtigheid wonen zal. Is dat geen verwachting aan mij? In een wereld die in het boze ligt. Is dat nou geen boodschap om van onder de indruk te raken? We gaan huiveren als we zien wie Herodes is en wat er met Herodes uiteindelijk is gebeurd en waar hij terecht is gekomen. We mogen ons wel ontroeren. Ze horen van deze heiland die de kribbe wilde liggen en het kruis is gestorven en in die weg de weg baande naar een nieuwe hemel en nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. En dan wandelt hij vanmorgen in uw midden en dan kijkt hij op dit kerstevangelie u nog eenmaal aan en ook een moordenaar. Niet waard om weggeworpen te worden. En niet waard om niet eens weer opgeraapt te worden. Van langere zaligmaker in de kribbe. Om de onwaardigen en de waardelozen van deze wereld terug te brengen bij God. Dat doet hij. Omdat hij daarvoor is gekomen. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om de mensenzielen te verderven, maar om te behouden. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 145, het zesde vers. 145, vers 6. uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.